Vanavond zijn we toe aan Maleachi hoofdstuk 3. Daar staat in Maleachi 3 vers 1, zie, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En snel ik zal tot zijn tempel komen die heren die gij lieden zoekt. Te weten, de engel des verbonds aan de welke gij lust hebt. Ziet, hij komt, zegt de Heer der Heerscharen. Maar wie zal de dag zijn de toekomst verdragen en wie zal bestaan als hij verschijnt? Want hij zal zijn als het vuur van een goudsmid en als zeep des vollers. En hij zal zitten louterende en het zilver reinigende. En hij zal de kinderen van Levi reinigen en hij zal ze doorlouteren als goud en als zilver. Dan zullen zij de Heere spijsoffer brengen in gerechtigheid. Dan zal het spijsoffer van Juda en Jeruzalem de Heere zoet wezen als in de oude dagen en als in de vorige jaren. En ik zal tot ulieden ten oordeel naderen en ik zal een snel getuige zijn tegen de tovenaars en tegen de overspelers en tegen degene die valselijk zweren en tegen degene die het loon des dagloners met geweld inhouden, die de weduwe en de wees en de vreemdeling het recht verkeren en mij niet vrezen, zegt de Heer der Heerscharen. Want ik, de Heere, word niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. Dat is dus een nogal dreigend schriftgedeelte, maar heel de brief zit, of heel de brief, heel het boek, het is geen brief. Heel dit boek zit zo in elkaar, het is nogal bedreigend. Er wordt namelijk een oordeel aangekondigd over het Jodendom, in de dubbele betekenis van de term, namelijk over het Joodse volk als zodanig, en meer specifiek over het Judaïsme, de Joodse religie die men aanhangt, het leven onder de wet. En dat oordeel, dat zou ooit een keer komen, maar wij weten, dat is ook een van de belangrijke aspecten van dit Bijbelboek, dat hierna wij drie witte, ik zei altijd één witte bladzijde, maar het zijn er wel drie in mijn Bijbel, dat wij een paar witte bladzijden krijgen hierna, waarin verzuimd is de geschiedenis van pak en beet 400 jaar ongeveer dan, te noteren. Begrijp ik goed, ik zeg dat natuurlijk wat laconiek. Maar het is nou eenmaal zo dat na de boek Maleachi de Bijbelse geschiedenis als zodanig ophoudt, eigenlijk onderbreekt, en daarna pas weer verder gaat in Matthäus 1, en dan ben je een jaartje 400 verder. Begrijp je me goed, over de tussenliggende periode is heel wat geschreven. De geschiedenis daarvan is ons niet onbekend, mag ik wel zeggen, maar het staat in ieder geval niet in de Bijbel. Vandaar dat men geneigd is geweest in het verleden bepaalde boeken die de tussenliggende geschiedenis, althans een deel daarvan, bespreken, alsnog in de Bijbel op te nemen. Een deel daarvan kennen wij dus inderdaad als apocryfe boeken. In sommige Bijbels komen ze dus wel degelijk voor. Maar ze horen er niet in, omdat het domweg niet het woord van God is. Waarna u weer vraagt, wie maakt dat uit? En dan zeg ik weer, nou, ik niet. Maar ik accepteer dat, en het is ook duidelijk te merken als je die boeken zou lezen. Maar goed, daar ga ik nog verder niet op in. Waar het maar om gaat, is dat hier wel het een en ander aangekondigd wordt, maar niet voor de korte termijn, maar pas voor de lange termijn. En wat er aangekondigd wordt, is een oordeel over dit Jodendom, en ik gebruik de term met opzet zo, zodat u niet weet of ik het volk bedoel of de religie, ik bedoel ze allebei namelijk. Dat een oordeel wordt aangekondigd over dit Jodendom, dat zojuist ontstaan is in, althans gekomen is uit Babel en zich gevestigd heeft in Jeruzalem na de Babylonische ballingschap. En daar hebben we het vorige keren natuurlijk al uitgebreid over gehad. Daar zat niks anders op, want daar gaat het boek nou eenmaal over. Dat is zo in dit hoofdstuk, in het gedeelte wat we gelezen hebben. Ook in het voorgaande gedeelte, waar het naadloos bij aansluit eigenlijk. Want in het voorgaande gedeelte hebben we ook stilgestaan bij het verschijnsel van, nou ja, wat hier dan heet, boven vers 10 staat dat de zonden des volks, laten we het daar gemakshalve dan maar even op houden. In ieder geval, er worden zonden des volks genoemd. Maar niettemin wordt gezegd dat de Heer daarover een oordeel zou brengen. En dat men vooral niet moet denken, de Heer doet nu niks. Zo van, de heer Doetnecht, dus hoort hij niet, dus kunnen we onze gang gaan. Misschien bestaat hij wel niet meer, misschien is hij God wel overleden, misschien slaapt hij. Ik noem maar even een paar christelijke, want het heet nog christelijk ook, een paar christelijke theologische stromingen uit de afgelopen decennia. Daar leert men dat immers, hè, officieel. Hè. God is dood, of God slaapt, of God hoort niet, of God bemoeit zich niet met de mens. Die is een bekende variant. Integendeel. Kijk, het laatste vers wat wij gelezen hebben is daar erg duidelijk over. Dat is vers 6, waar de Heer zegt, ik, de Heer, word niet veranderd. En dat vloeit voort uit de voorgaande versen, waarin het voorgaande vers zelf, vers 5, begint met, en ik zal jullie het ten oordeel naderen. Dat wil zeggen, de Heer zou komen tot Israël, tot dit Jodendom, en zou een oordeel over hen brengen. En dan vers 6, want ik word niet veranderd. Dat is de negatieve variant van Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Dat staat in Hebreeën 13 en dat is zeer positief bedoeld, ter bemoediging voor ons. Maar dezelfde waarheid is natuurlijk bedreigend voor degenen die hem ongehoorzaam zijn. En de Heer zegt, ik word niet veranderd en dus, zoals ik in het verleden oordeel heb gebracht bij verschillende gelegenheden, zo zal ik dat in de toekomst alsnog ook doen. En er is een bekende gedachtegang uit de profeten, uit vele van de profeten trouwens, die dat aanhalen en zeggen, de Heer heeft in het verleden een oordeel gebracht over bijvoorbeeld Egypte, om maar eens wat te noemen. De Heer zal ook een oordeel brengen over een ongelovig Israël. En dat was ook gebeurd, het is ook gebeurd, waardoor eerst de 10 stammen en later de 2 stammen weggevoerd werden in ballingschap, voor zover men dat overleefde trouwens, want in werkelijkheid ligt het natuurlijk nog veel zwaarder. Maar de Heer heeft een oordeel gebracht over een goddeloos volk, een ongehoorzaam, een ongelovig volk. En de Heer zegt, ik word niet veranderd, dus ik zal dat weer doen als de situatie zich weer voordoet. En de situatie doet zich voor, want dat wordt in deze hoofdstukken, in dit Bijbelboek, dus naar voren gebracht. Ik weet dat het voor velen schokkend is, maar ik kan het ook niet helpen. Als je gewend bent de Bijbel te lezen, is er niks schokkends aan. De Heer veroordeelt het judaïsme, heel de Joodse religie, als in strijd met Gods wil en bovendien zeker niet als in overeenstemming met de wet van Mozes. En daar gaat het maar om. Bovendien, wat wij ervan vinden, doet weinig de zaak. Hoe wij terecht kunnen praten, doet ook weinig de zaak. Het gaat erom dat God het gewoon veroordeelt en daarmee uit. De makkelijkste route voor ons is dus dat te accepteren dat dat nou eenmaal zo is. Kunt je hooguit nog afvragen waarom. En dat wordt hier ook redelijk goed uiteengezet. En anders wel in de hieropvolgende Bijbelboeken, al ben je dan 400 jaar later. Want Matthäus tot en met Johannes, of moet ik zeggen tot en met Handelingen, voor zover het historische boeken aangaat, die laten inderdaad geen spaan heel van dat Jodendom. En daar wordt ook gedemonstreerd waar het toe leidt. Namelijk, leven onder religie, onder wet, leidt tot ongeloof. Daar is geen plaats voor de verlosser. En dat is ook nog een aardige variant, want ik ken ook nog een christelijke variant daarop. Want onder christenen die onder de wet of wat er voor door moet gaan leven, daar is ook geen plaats voor een verlosser. Die geven ze hem niet namelijk. Dat mogen ze zelfs niet. Kijk je nou moeilijk, ben ik te ver uit de richting? Je weet wel, in de kaart van Nederland heb je zo'n hele strook eroverheen. Van, waarin zich met name die zware kerken bevinden, heet dat. Die zware christelijke orthodoxe kerken enzovoort. Nou, daar heb ik het dus over. Die zijn wettisch. En daar is geen plaats voor de verlosser. Die term kennen ze ook nauwelijks. En de uitdrukking Heere Jezus kennen ze eigenlijk ook niet. Ze kennen de Heere God als degene die zal oordelen over een zondig volk. En gelijk hebben ze. Maar de Bijbel leert nog wel meer dan dat. Want dit was natuurlijk niet het evangelie. Het evangelie is dat een ieder die gelooft gerechtvaardigd wordt. Dat wil zeggen van Gods wegen vergeving van zonde ontvangt en bovendien eeuwig leven. En daar roept men dan meteen, ja, maar dat gaat zomaar niet. Enzovoort. Hè? Daar kent men daar niet, daar is geen plaats voor. En dat is bij de Joden ook zo, maar dat is in elke religie zo. Daar gaat het dus over. Maar wat de Heer zegt is, ik zal een oordeel, ik zal u ten oordeel naderen, met de woorden uit 3 vers 5. Het blijkt ook uit de discussie die steeds wordt aangehaald dat de Joden zelf daar dus helemaal niets van begrepen, van heel die situatie. U weet wel, de Heer zegt tot en gij doet dit en gij doet dat. En de Joden vragen, hoezo is dat zo en waarom dan en waarin dan? Die vraagstelling hebben we steeds gehad in hoofdstuk 1 en 2. In hoofdstuk 3 komen we dat ook nog weer tegen. Ze hebben niet in de gaten dat zij God helemaal niet dienen, hoe godsdienstig zij dan wellicht ook zijn, hoe religieus. Maar God heeft er niks mee te maken en wil er ook niet mee te maken hebben. Hoofdstuk 2 eindigt met de woorden, al wie kwaad doet is goed in de ogen des Heeren. Als je dus nog eens een bijbeltekst nodig hebt, dat staat echt in de Bijbel. Je kunt het met je eigen ogen lezen. Al wie kwaad doet, is goed in de ogen des Heren. En hij heeft lust aan zodanigen. Alleen het is niet waar. Maar het staat wel in de Bijbel. Maar er staan wel meer leugens in de Bijbel. Dat begrijpt u toch hopelijk, hè? Of moeten we die ook nog uitleggen? Zodat je maar weer ziet dat je voorzichtig moet zijn met als je wat uit de Bijbel citeert. Want het kan best een leugen zijn. Het is maar de vraag wie het zegt. Want het is niet het woord Gods, uiteraard. Het is het woord van deze ongelovige mensen. Want dat is de variant. Er staat of. Je kunt hetzelfde ook anders zeggen. Dat was helemaal aan het eind van hoofdstuk 2. Waar is de God des oordeels? Implicerend. Die God die zou oordelen, die doet dat niet. Die komt toch niet. Zo'n God die zal oordelen bestaat niet, want hij doet niks. En hij grijpt niet in als er wat verkeerd gaat. Dus blijkbaar is al wie kwaad doet goed in de ogen des Heren. Want hoewel sommigen claimen dat God onmiddellijk straft, met een vaste Nederlandse uitdrukking, blijkt dat in het algemeen toch helemaal niet het geval te zijn. Sommigen menen van soms wel. Je kunt God van alles de schuld geven, vooral omdat hij zich niet verdedigt en niks terugzegt. Nog niet. Maar daarom komt dat wel. En wat hier dus aangekondigd wordt, je moet goed de samenhang zien tussen hoofdstuk 2 en 3. U weet, die hoofdstukken indelen mag je eigenlijk niks van aantrekken, want dat heeft niks met het geïnspireerde woord van God te maken. Dat is pas van veel, veel latere datum, hè. Die hoofdstukindeling, persindeling, dat is voor ons onmakkelijk wat terug te vinden. Maar verder betekent het echt niks. En dus, zij roepen, waar is de God des oordeels? En de volgende zin is, zie, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal en snel ik zal tot zijn tempel komen, die heren die gij lieden zoekt. Wie? Die God des oordeels. Zo positief is het dus niet. Wat aangekondigd wordt, is dat de Heer zou komen en inderdaad een oordeel zal brengen. Dat staat er dus ook prompt in vers 2. Maar wie zal de dag zijner toekomst, zijner aanwezigheid betekent dat weer, hè? Wie zal zijn aanwezigheid verdragen? Kortom, wie zal bestaan als hij verschijnt, want hij zal zijn als het vuur. Van een goudsmeed of wat het maar was. Dat wil zeggen, hij zal komen om te oordelen, te reinigen, om de goddelozen weg te doen. En je hoeft maar een paar hoofdstukken verder te lezen in de Matthäus 13, dat is maar een paar hoofdstukken verder, nietwaar? In Matthäus 13, waar dan staat, even kijken hoe ik ze gauw kan vinden. In vers 41, de zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen. En zullen dezelfde in de vurige oven werpen waar wening is en knersing der tanden. Of anders vers 49, alzo zal het in de volleinding der eeuwen wezen, de engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden, en zullen dezelfde in de vurige oven werpen, daar zal zijn wening en knersing der tanden. En dan weer die paar hoofdstukken terug, in Malachi 3, wie zal de dag zijn de toekomst verdragen, want hij zal zijn als het vuur van een goudsmid en als het zeep des vollers, en hij zal zitten louterende en het zilver reinigende enzovoorts. Hij zal een oordeel brengen. Hij zou komen om te oordelen. Dat is nou eenmaal zo. Nou ja, als hij komt, doet hij twee dingen. Dat is ook wat, dat is een bestrekking van die uitspraken in Matthäus 13 die ik net heb aangehaald. De ene was naar aanleiding van de gelijkenis van het onkruid. En de andere naar aanleiding van de gelijkenis van het visnet. En in het eerste geval gaat het erom dat op de akker zowel tarwe als onkruid staat. Het wordt gemaaid en de tarwe wordt gebracht in de schuur. positief en het onkruid wordt verbrand. Dat wil zeggen, hij komt om zijn heerlijkheid en zijn koninkrijk te openbaren, maar tegelijkertijd ook om al de ongerechtigheid die er is daaruit weg te doen. En waar zijn koninkrijk op aarde zou komen, daar gaat het over, betekent het gewoon dat de ongerechtigen, de ongelovigen van de aarde zullen verwijderd worden. En die gaan echt niet naar de hemel, die gaan naar... worden in het vuur geworpen staan. Ze verdwijnen naar beneden, om zo te zeggen, niet naar boven, dat is wat het is. Hè? Dus de Heer komt, ja zeker, wij verwachten... wij verwachten, zegt Paulus, als hij aan Titus schrijft, wij zien uit naar de zalige hoop, namelijk de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Maar als zover is, dan komt er net zo goed een oordeel over de levende mensheid dan, en bij dezelfde gelegenheid uiteraard. Zo, dat is nou de essentie van oordeel. De een wordt genomen en de ander wordt gelaten, staat er dan in Matthäus 25, maar laat ik dat maar niet aanhalen, want dan wordt het nog ingewikkelder, wellicht, vanwege de eigenaardige woordkeuze in de vertaling daar, maar in ieder geval, er wordt scheiding gemaakt. En anders, op Matthäus 25 is dat, de koning zal de volkeren voor zijn aangezicht verzamelen, en zal ze van elkaar scheiden, gelijk met de schapen van de bokken scheiden, enzovoort. Twee categorieën. Het ene is behouden, de andere verloren, om dezelfde terminologie te gebruiken. Maar wat hier aangekondigd wordt, is primair, hier in Malachi, is primair een oordeel. Begrijp je me goed? Als het gaat om het vuur van een goudsmid in vers 2 en zeep van de voller, wat het ook wezen mogen, denk ik er altijd maar bij, dan is het, gaat het om een louterende werking, vers 3, maar betekent wel dat een deel verdwijnt, hetzij in het vuur, hetzij het wordt weggewassen, om die beide beelden tegelijk te bespreken, en een ander deel komt daar schoon en gereinigd uit, en dan is het goud, enzovoorts. Hè? Maar het is een oordelende werking, en dat is wat wordt aangekondigd, dus heel de strekking van dit Bijbelboek feitelijk. Tot in de laatste verzen aan toe, want de beroemde laatste versen luiden, Malachi 4, vers 5. Zie, ik zend u lieden de profeet Elia. Dat lijkt wel positief, want Elia was toch een man die wat zegeningen bracht. Maar er staat, ik zend u lieden de profeet Elia eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komt. En de allerlaatste woorden zijn, opdat ik niet komen en de aarde met de band sla. Punt. Dus het eindigt niet zo best, om zo te zeggen. Maar dat is de strekking van dit boek. Aangekondigd oordeel. Maar nu terug naar vers 1. Zie, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En snellijk zal tot zijn tempel komen die Heere die gij lieden zoekt. Te weten, de engel des verbonds, aan de welke gij lust hebt, ziet, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. Waarna de vraag is, hoe is hoe? Wie is wie? Hier, in dat vers, er wordt namelijk genoemd mijn engel, de Heere, die gelieden zoekt, de engel des verbonds, en dan weer hij. En de vraag is natuurlijk over wie gaat het. Er zijn meerdere antwoorden op en dat maakt het wat lastig. Maar er zijn meerdere antwoorden op. In de eerste plaats zie ik, zend mijn engel, daar staat dus gewoon Malachi, hè? Mijn engel. Malachi. Dat is wat staat. Ik zend Malachi. En sommigen willen het zo lezen, zo van, zie ik, zend Malachi. Want echt, dat staat er gewoon in het Hebreeuws. Dus het woord niet vertaald, blijft de naam van deze profetie staan, van deze profeet. En dan is men eraf, zo van, zie, ik zend nu Malachi en daarna komt de Heere die gij zoekt, de engel des verbonds, dat moet dan de Heere Jezus zijn. En inderdaad, vier bladzijden verder, er waren drie lege bij trouwens, maar vooruit. Staat er, de geboorte van Jezus Christus was nu al dus. En dan heb je achtereenvolgens Malachi en de Heere Jezus. Zo kon je hem lezen, als je dat zou willen. Dat de bedoeling is, dat is nog maar de vraag, maar daar hebben we het ook al over gehad. Hè? Wie is eigenlijk die engel waarover gesproken wordt hier? Er is natuurlijk een andere voor de hand liggende optie. Die is gelegen niet in de uitdrukking mijn engel. Daar lezen wij gewoon overheen. Alsof er het bekende jumbootje staat. Of het smurfje, hoe heet zoiets? De joker heet het ook. Hè? Wat er ook staat, je kan er elke betekenis aan geven die je maar wil. Hè? Dat heb je in sommige spelletjes. Hè? Zie, ik zende wie dan ook. Gewoon overheen lezen. Die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En dan weten we ineens waar het over gaat. Want dan herinneren we ons, nou waarschijnlijk niet, maar het doet er nou niet toe. Maar dan herinneren we ons wellicht Jesaja hoofdstuk 40. Want daar gaat het over iemand die de weg des Heren zou bereiden. Dat is letterlijk wat in Malachi 3 vers 1 staat. Die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En in Jesaja 40 lezen wij vers 3. Een stem des roependen in de woestijn. Bereid de weg des Heren. Maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Daar wordt dus de weg des Heren, de weg voor onze God, staat er zelfs bij, bereid. Waarna wij ons bij het lezen van Jesaja 40 dezelfde vraag stellen uiteraard. Wie is dat die de weg des Heren zou moeten bereiden? En wie is degene die vers 1 zou roepen, troost, troost mijn volk, enzovoort. Hè? Jullie de God zal dat zeggen, maar via welke mond moet het dan uitgesproken worden? De staat spreekt naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat er strijd vervuld is, dat er ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor alle zonden enzovoort. Wie moet dat doen? Nou ja, als we niet anders hadden dan Jesaja 40, dan is er natuurlijk een heel eenvoudig antwoord. Daar komen we meestal niet op, want we hebben wat meer dan Jesaja 40 en we zijn meer geneigd het Nieuwe Testament te lezen dan het Oude. En vooral als we beginnen te lezen het Nieuwe Testament, lezen we nog met grote belangstelling. Dat gaat later vanzelf over, sprak hij cynisch. Maar bij die eerste hoofdstukken in het Nieuwe Testament let je nog goed op. En dan lees je dus over Johannes de Doper. Huh? Nee, Matthäus natuurlijk. In Matthäus 3. Maar bijvoorbeeld ook in Johannes hoofdstuk 1. Kijk, want Bijbelstudie is schrift met schrift vergelijken. Dat weet je toch, hè? Niks aan te doen. Dus je moet of dingen uit je hoofd weten. Dat is het makkelijkste. Of je moet bladeren. En dat is verbazend lastig. Dan heb ik een goed advies voor u. Voortaan 3 Bijbels meenemen. Kun je ze naast elkaar leggen. Ja broeder, ik deed dat vroeger hoor. Op mijn bureau. Meerdere Bijbels naast elkaar. Die bladertjes surf. Dingen naast elkaar leggen. Zeker wel. Johannes 1. Waar wij terecht zijn bij Johannes de Doper dus. Aan wie gevraagd wordt in vers 19. Wie zijt gij? Die vraag stellen we onszelf ook wel eens, maar daar gaat het nou niet over. Hè? Dan bent u hier trouwens aan het verkeerd adres. Vandaag moet je bij de psychiater wezen. Kan je vragen wie je bent, hè? Zal hij het je vertellen. Alleen dat kost een paar centen. Maar goed, wie zijt gij? Wie is die vreemde figuur? In een kemelzware mantel enzovoort. Hè? En met zijn toch wel wat merkwaardige dieet en zo. Nou, wie zijt gij? En dan staat er, en hij beleed en loochende het niet. En hij beleed, ik ben de Christus niet, zei hij. Ik ben de Christus niet. Maar het klinkt veelbelovend natuurlijk, toch? Ik ben de Christus niet, maar het scheelt toch niet veel, lijkt mij. Let op die eigenaardige formulering, hij beleed het en loochende het niet en beleed, ik ben de Christus niet. Maar het was kennelijk wel dicht in de buurt, maar hier wordt er aandacht voor gevraagd, nee, Johannes is niet de Christus. Maar het scheelde niet veel, die heb u toch, hè? Het was bovendien nog familie ook. Wordt ons elders uitgelegd. Ze worden op een of andere wijze als neven beschouwd. En hun geboorte worden naast elkaar beschreven. Nou, door elkaar heen eigenlijk. Eerst raakt de een in verwachting, dan raakt de ander in verwachting, dan wordt de een geboren, wordt de ander geboren. En als je de diverse lofzangen die gezongen wordt bij de diverse gelegenheden naast elkaar legt, dan weet je niet meer over wie het gaat. Die lofzang van Zacharias, over wie gaat het? Over Johannes de Doper of over de Heer Jezus? Het is niet goed te zien. Die begrijpt hij toch? Die is door elkaar geweven, dat is met opzet zo. Het zit dicht in de buurt, maar dan kom ik straks op terug. Maar hij zei, ik ben het niet. En ze vragen hem, wat dan? Want het was natuurlijk toch de meest voor de hand liggende gedachte dat hij de Messias zou zijn. Vraag 1. Nou komt de multiple choice natuurlijk en dan komen ze niet uit, hè? Zij vragen hem, wat dan? Zijt gij Elia? Want ze hebben het laatste vers, de laatste twee versen van Maleachi in gedachten. Zie, ik zend jullie de profeet Elia. Die zou toch eerst moeten komen. Geloven de Joden vandaag nog. En officieel schuiven ze op bij de paasmaaltijd, vederavond schuiven ze een stoel bij voor Elia. En wij geloven ook dat Elia nog komt, dus ja, nog een keer. Maar goed, hè. Dus bent u dan misschien Elia? En dan zeg ik, nou, ze waren wel heel warm. Maar hij zei, ik ben niet. En toen hadden ze nog eentje, dat was ook een aardige. Zijt gij de profeet? Dat is de verwijzing, die is bij ons minder bekend, maar dat is de verwijzing naar Deuteronomium 18, waar twee keer achter elkaar hetzelfde verhaal verteld wordt. Eén keer zegt de Heer tot Mozes en de andere keer zegt Mozes tot het volk. Namelijk dat de Heer een profeet zou, later ooit in de toekomst, een andere profeet zou zenden als Mozes. En van hun broederen uit Israël dus. En die profeet, ik sta te aarzelen wat ik nu zeggen zal, maar die profeet, die zou men horen. En als men die profeet niet hoort, dan zal men uitgeroeid worden staan. En de alternatief wat ik in gedachten had, was deze. Als die profeet komt, zal hij u alles verkondigen. Dat is een beetje wegvertaald in Deuteronomium, want we lezen daar, die zal u alles verkondigen wat de Heer zeggen zal, enzovoorts. Maar over het woord alles ga je dan heen. Maar er is een categorie die de nadruk op dat alles heeft gelegd en zegt, als die profeet komt, als Mozes, die zal alles verkondigen. Dat waren de Samaritanen en die hebben begrepen dat die profeet als Mozes niemand anders is dan de Messias. En je leest het na in Johannes 4. Hebben jullie dat nog? De Samaritaanse vrouw. Bent u misschien de Messias? Want als die komt, die zal ons alles verkondigen. Dat wat nog verborgen is, zal hij alsnog openbaren. Die Samaritanen hadden er iets meer van begrepen dan de Joden blijkbaar. En misschien ook dan wij. Maar goed, dat doet nou niet meer de zaken achteraf. Een profeet als Mozes. Volgens de Samaritanen is dat gewoon de Heer Jezus. Volgens ons ook, denk ik. Het is gewoon de Heer Jezus. En dus de Messias dus, hè. Want ja, we hebben schriftgedeelten waarin Mozes en Christus tegenover elkaar gezet worden. Bijvoorbeeld Johannes 1, waar we net al even waren. Waar staat de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid. Dat is tegenovergestelde van wet uiteraard. Genade is door Jezus Christus geworden, enzovoorts. En we hebben Hebreeën waar een vergelijking gemaakt wordt, in Hebreeën 3 bijvoorbeeld, tussen Mozes en Christus, en waar de overeenkomsten genoemd worden, maar ook de verschillen. Zodat Christus inderdaad is een profeet als Mozes, maar dan op een hoger niveau. En wie hem niet hoort, die zal uitgeroeid worden, zei Deuteronomium 18 reeds. Maar goed, de Joden wisten dat niet zeker. In elk geval, zij vragen, zijt gij de profeet? En opnieuw zegt hij nee, want de profeet is eigenlijk de Messias. Het had ook nog kunnen zijn Mozes zelf, want de aardigheid is natuurlijk dat wij weten dat niet alleen Elia alsnog zal komen, maar Mozes ook, volgens Openbaring 11. Lastig hè, die meerdere toepassingen van dezelfde uitdrukking. Maar het wordt nog veel lastiger. Dus daar dat die dingen allemaal meteen maar vertel. In Openbaring 11 wordt aangekondigd de komst van Mozes en Elia, nog in de 70ste week van Daniel, nog meer specifiek in de eerste helft van de 70ste week van Daniel, en daarna, na de 70ste week van Daniel, komt de Heer zelf. Maar dan heb je echt Mozes en Elia. Dus noemen ze een profeet als Mozes, Mozes. Toch of niet? Is het meest voor de hand liggende. Nou goed, laat het maar zitten. Maar Elia zei, Johannes de Doper zegt, nee, ben ik ook niet. Dus ik ben niet de Messias, ik ben niet Elia, ik ben niet de profeet. En dat waren drie vragen, en dat mag me drie keer vragen, dat weet u. Hè? En dus, zij zeiden dan tot hem, wie zijt gij? Komt de vraag opnieuw terug, die van vers 19, wie zijt gij? Opdat wij antwoord geven mogen aan degene die ons verzonden hebben, wat zegt gij van uzelf? Wat zegt gij van uzelf? Wie zijt gij? Vers 23. En hij zei, ik ben de stem des roependen in de woestijn. En dan denken wij, oh, dan hebben we dat meteen helemaal rond. Dat is makkelijk. Ik ben de stem des roependen in de woestijn. Maak de weg des Heren recht gelijk Jesaja, de profeet, gesproken heeft in Jesaja 40, vers 3. Hebben die nog? Johannes de Doper zegt, ik ben die stem des roependen in de woestijn. En dat is dus diegene, die man, die de weg des Heren zou bereiden. Maak de weg des Heren recht, staat hier. En in Jesaja 40 staat, bereid de weg des Heren. Maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Dan leggen we daarnaast dus weer Malachi 3. Zie, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Wie is die engel? Johannes de Doper. Leuk, hè? Hij had dus ook kunnen zeggen, ik ben Malachi. Mijn engel. Toch of niet? Dus om het lastig te maken. Maar in ieder geval, zo heeft men algemeen deze schriftplaats natuurlijk ook opgevat. Staat er ook boven. Profetie over de zending van Johannes de Doper. Dat zou dan moeten slaan op, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En daarna staat er, en snellijk zal tot zijn tempel komen de Heere die gij lieden zoekt. Dat is dus de Heere Jezus. We hebben die, en zo ging het natuurlijk ook. En dan staat er nog bij, te weten de engel des verbonds. Dat is interessant, omdat het een term is die in het Oude Testament wel vaker voorkomt. En dat betekent meteen dat dat dus ook de Heere Jezus is, reeds in oud-testamentische tijd. En dat die engel des verbonds, of engel des Heeren, of hoe je maar genoemd mag worden, in feite een Christofanie is op voorhand. In ieder geval een openbaring van de Godheid. Voor mijn part noem je het dan een theofanie. Dat zijn allemaal termen die men van oudsher daarvoor gebruikt heeft. Maar dat even terzijde. Hier wordt dus inderdaad aangekondigd de komst van Johannes de Doper en daarna de komst van de Heer Jezus. Daarna hebben wij ons afgevraagd, dus niet om lelijk te doen en ook niet omdat ik Bijbelse waarheid in twijfel trek, maar ik probeer de dingen te begrijpen. Nou vragen wij ons af in welke mate Johannes de Doper de wegbereider was van de Heer Jezus. Nou, daar blijf ik ook het antwoord schuldig. Ik bedoel, goed opletten, het is één ding om vast te stellen dat hij het was, de wegbereider van de Heer Jezus. Hij zegt het zelf en hij ontleent het aan deze uitspraak uit Jesaja 40. Dus het zal zo wezen. Maar wat heeft hij dan gedaan om de weg van de Heer Jezus te bereiden? Kijk, wat het betekent is natuurlijk simpelweg dit. Staat er ook bij, er waren hoge wegen en lage wegen enzovoort, het was moeilijk bereidbaar, begaanbaar terrein, de wegen waren krom, dat wil zeggen, er staat, bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God, alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden, zodat al die bergen en dalen ook een beetje afgevlakt worden, u weet, dat heb u dan op de, in Nederland merk je daar weinig van, maar als je over de grens in een bergachtig gebied rijdt en bij voorkeur nog op een autobaan, dan ga je soms dwars door een berg en zie je een weerskant, dat hebben ze afgegraven om die weg een beetje vlak te houden en daarna rij je ineens over een talbruggen enzovoort, dan zit je zoveel 100 meter Boven de begane grond, zal ik maar zeggen. En zo'n rechte baan, weet je wel, dwars overal doorheen. Dat staat er. In welke zin heeft Johannes de Doper dat dan gedaan? Ja, je moet wat. Nou moet je antwoord geven op die vraag. Wat heeft de Heer Jezus eraan gehad dan? Aan het voorbereidende werk van Johannes de Doop. Je kan nog niet. Was dat zo? Was dat zo? Zo zacht werden ze niet hoor. Ze waren er natuurlijk wel, maar in het algemeen toch niet. Het volk bleef toch ook ongelovig. Het is, bij elkaar is het toch op een, naar menselijke maatstaf, op een mislukking uitgelopen. In ieder geval, het volk was ongelovig en het bleef ongelovig enzovoort. Ik bedoel, wat voor gemak heeft de Heer ervan gehad? Ik zou niet weten. Nou, er was iemand die hem kon dopen. Maar dan moet dat de betekenis zijn van deze woorden uit Jesaja 40. En die heb ik dus niet, hè. Die begrijp ik dus niet, hè. Nou, goed. Dus één ding. Daar krijg je geen antwoord op zo'n vraag. Tenminste, ik heb daar geen antwoord op. En het lijkt me een legitieme vraag. Een ander ding is of wij in deze woorden van Jesaja 40 en eventueel die van Malachi 3... Johannes de Doper zouden herkennen als we niet wisten dat de goede man zelf gezegd had: ik ben die wegbereider, die stem dus roepende in de woestijn uit Jesaja. Ik bedoel, dat geloof ik ook. Maar als we nou die uitspraak van Johannes de Doper niet hebben en alleen Jesaja 40 lezen, en we stellen ons opnieuw de vraag, nu andersom, wie is die figuur, die stem des roep, van wie is die stem? Des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maak recht in de wildernis een baan voor onze God, enzovoort. En vers 5, de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden, alle vlees tegelijk zal zien dat de mond des Heren gesproken heeft, enzovoort. En daarna zelfs vers 9, o Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. En o Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht. En dan vragen we ons af, nou ja, en wanneer zal dat dan zijn dat Jeruzalem het evangelie gaat prediken? Volgens het profetisch woord. Nee, de vraag is dan, wanneer wordt dit vervuld? Maar je kan het zo goed gewoon vragen, wanneer komt Israël tot bekering? Want daar gaat het over. Het hele punt is, dat is niet gebeurd. Dat moet nog gebeuren in de toekomst. Dus je blijft toch halverwege het verhaal steken. Zie? Er is aan Jeruzalem gepredikt, die eerste woorden kloppen. Troost, troost mijn volk. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe. Maar tot in onze dagen worden precies diezelfde woorden nog uitgesproken. Dat wil zeggen, wordt het evangelie gepredikt aan Jeruzalem. Dat is al bijzonder genoeg, omdat Jeruzalem natuurlijk verwoest is geworden. In de dagen, of na de dagen van Handelingen, om zo te zeggen. En daarna, want dat is niet zo heel lang geleden, herbouwd zal, enzovoorts. Hè. Het heeft weer een plaats gekregen in een Joodse staat, maar tot vandaag wordt het evangelie gepredikt aan Jeruzalem, enzovoorts. Kortom, ligt veel meer voor de hand om, als we dit schriftgedeelte lezen in Jesaja 40, te concluderen dat het gaat om de Heer Jezus zelf. Kijk eens wat er boven staat. Wat staat er in uw Bijbel boven het hoofdstuk? De verlossing van het volk Israël, voorzegt. Volgende vraag. En is Israël al verlost? Bovendien, is de Heer al bereid de weg des Heren. Is de Heer al gekomen tot Israël? Dat is moeilijk hoor. Maar het antwoord is nee. En hij is moeilijk, omdat de dingen dikwijls niet zo goed onderscheiden. Ik zeg de Heer, het gaat om de weg des Heren. Waar het over gaat namelijk, is over de komst van de Messias en zijn weg, de komst van de Messias, zijn weg zou voorbereid worden, dan wel bereid worden. Maar nou even heel concreet. Toen de Heer Jezus op aarde was, en iemand tegen hem zei, gij zijt de Messias. Nou ja, toen stelde de Heer zelf de vraag, hij zegt, wie zegt gij dat ik ben? Dan ging het niet om de identiteit van Johannes de Doper, maar de identiteit van de Heer Jezus. Wie zegt gij dat ik ben? En toen zei Petrus, gij zijt de Christus, dat is gewoon Grieks voor de Messias. Gij zijt de Messias, de Zoon van de levende God. En toen gaf de Heer antwoord, gaf een paar antwoorden. Het ene was, vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, dat is punt 1. Dat kunnen mensen je niet verteld hebben. Punt 2 was, op dit getuigenis, ik zeg het nu met eigen woorden zonder op die details in te gaan, maar hierop zal de gemeente gebouwd worden. Nou, in elk geval, op de Christus zal de gemeente gebouwd worden, dat is ook zo. Maar hij sprak in de toekomende tijd. Hij zei, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dat is Matthäus 16, voor ik wil opzoeken. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, dus er moest nog gebeuren. Er moest zelfs nog een begin meegemaakt worden. Het andere ding was dat hij kondigde aan dat als het één keer zoveel was en dit gepredikt zou moeten worden, zou Petrus de eerste spreker zijn op de Pinksterdag. Maar goed. Nee, ja, er staat, ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk en enzovoort. En het volgende punt, nog een antwoord wat de Heer gaf, was, en voor nu, mondjes dicht en snaveltjes toe. Schiet mij ineens binnen. Ja, goed, moet ik zo niet zeggen natuurlijk, maar dat zei hij wel. En niet alleen toen. Toen zei iemand tegen hem, gij zei de Christus, en de Heer zei, maar, dat niemand het hoorde. En bij een andere gelegenheid verscheen hij in heerlijkheid als de Christus op de beroemde berg der verheerlijking. En voordat de Heer, maar met drie van zijn discipelen overigens naar beneden ging, ze waren daar trouwens met Mozes en Elia, leuk hè. Maar goed, op die berg der verheerlijking, toch, Marcus 9 bijvoorbeeld. Maar voordat hij met zijn afdaalde, zei hij tegen die drie, Jacobus, Petrus, Jacobus en Johannes, hij zegt, denk erom dat je hier niet over praat. Totdat de Zoon des mensen uit de doden zal zijn opgestaan. En er waren nog meer gelegenheden, zoek het maar eens na, waarin de Heer zei, want als er over ging dat hij de Messias was, zei hij, niet over praat, en er was een goede reden voor. De goede reden is namelijk, hij was het niet. Nou ja, is de Heer Jezus dan niet de Messias? Ja, dat wel. Maar hij is pas geworden in zijn opstanding uiteraard. Er is niks moeilijks aan dat u er moeite mee hebt, dat kan ik niet helpen. Er is niks moeilijks aan, de Bijbel is daar niet onduidelijk over, de Bijbel is heel duidelijk. De Messias is de eersteling van de nieuwe schepping, eerstgeboren aller creaturen, de eerste die de dood overwint, hogepriester van het nieuwe verbond, en dat naar de kracht des onvergankelijke levens, dat wil zeggen, hij moet eerst eeuwig leven hebben, om altijd te kunnen blijven, en in die hoedanigheid pas is hij de Messias. En als je teruggaat naar de meest basale profetie, de meest duidelijke profetie over de Messias, dat is namelijk in 2 Samuel 7, daar wordt gesproken over de zoon van David, die de zoon van God zou zijn, zegt God namelijk tot David, iemand die uit uw lijf zal voortkomen, een zoon, die zal mij tot zoon zijn, ooit een keer. En iedereen weet dat de Messiaanse profetie is, over de zonen David, de Messias namelijk. En die zou een onwankelbaar koninkrijk ontvangen. En waar het om gaat, is dat hij alleen maar een onwankelbaar koninkrijk kan ontvangen als hij zelf onwankelbaar is. Want lees het nog maar na in 2 Samuel 7, er staat uitdrukkelijk bij hoe het in elkaar zit. David namelijk zou sterven. En dus een koninkrijk kwijtraken, maar na hem zou iemand uit zijn zaad opstaan en die zou een koninkrijk ontvangen en dat altijd houden dus. En dus niet sterven. Punt 1, de Heer Jezus ontving geen koninkrijk en hij stierf. Daarna stond hij uit de dood op en werd gekroond. Nou ja, in de hemel, maar een hogere positie kun je niet hebben uiteraard. Die heb je toch, hè? Hij werd koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek met eer en heerlijkheid gekroond en hoe dat maar heet mag. Maar pas in zijn opstanding. Met andere woorden, hij werd pas de Messias in zijn opstanding. Dat staat er ook letterlijk, want toen Petrus eindelijk kon zeggen, mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken, want tot dan toe was het hem verboden door de Heer. En nu zijn we in Handelingen 2, hè. Daar zegt hij, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken over David, dat die gestorven is, maar David heeft gesproken over zijn zoon, en dat wist hij ook, enzovoort. En dat is de Heer Jezus, die door God gemaakt is tot Here en tot Christus. Zo eindigt die toespraak. Is niks moeilijks dan, u wordt graag dat gewoon uit het hoofd kennen eigenlijk, Handelingen 2. God heeft deze Jezus, die gij gekruist hebt, gemaakt tot Here en tot Christus. Punt. Einde van het verhaal. En toen vroeg het publiek, maar wat moeten we nou doen? Maar dat was de climax, het eindpunt van de toespraak. Dat is de essentie van het verhaal. Deze Jezus, die gij gekruist hebt, heeft God gemaakt tot Heer en Christus. Filippenzen zegt, God heeft hem uitermate verhoogd. Nadat hij uitermate vernederd was dus. En hem een naam gegeven boven alle naam, enzovoort. Of Hebreeën 1 zegt, hij heeft uitnemender naam boven de engelen geërfd. Dat had hij dus eerst niet en later dus wel. Het wordt zelfs verteld aan de hand van Psalm 8, waar het ook allemaal staat, enzovoort. Kort en goed, de Heer Jezus was nog niet de Messias, hij moest het nog worden. En als je binnen dat kader, en je weet je niks over Johannes de Doper, maar je leest, als je binnen dat kader Jesaja 40 leest, dan is het niet zo moeilijk te begrijpen waar het over gaat. Want wie is de wegbereider van de Heer? Ik zeg niet de wegbereider van Jezus. Wie was wegbereider van de Heer? Van de Messias namelijk. Jezus. Helemaal goed. Dat was het precies. Toen hij op aarde leefde, was hij de wegbereider voor de Messias. Dat wil zeggen, er moest eerst nog wat gebeuren, moest nog wat geregeld worden. Er moest eerst nog recht gemaakt worden, of recht gedaan worden. Er moest eerst geoordeeld worden. Want dat is wat Jesaja 40 feitelijk beschrijft. Er moest een oordeel komen. En dus het oordeel dat over de Heer Jezus kwam, dat de Heer Jezus gedragen heeft, voor heel de mensheid overigens, waardoor hij uiteindelijk stierf op het kruis van Golgotha. Daar werd het, de eis van Gods wet vervuld. Daar werd het recht van Gods wet vervuld. Dat is Romeinen 8, 2 en 3 of daar in de buurt. Hebben die nog tot zover? De Heer Jezus zelf is de wegbereider voor de Messias. Die dan uiteindelijk verscheen uit de dood. Ik haal ook altijd aan, omdat ik het zo leuk vind en onweerlegbaar. Ik haal ook altijd even aan Matthäus hoofdstuk 1. Daar heb je weer een leuke puzzel, denk ik altijd. Waar de erfgenamen van Abraham tot op Christus genoemd worden. En er staat bij, het zijn 42 generaties. 3 × 14 generaties namelijk. En de aardigheid is dat in de laatste reeks van 14 generaties Jezus nummer 13 is. En Christus nummer 14. Ze worden apart geteld. Heb je dat? Waarbij opnieuw dus Jezus de wegbereider is van Christus. Nou, dat is ook maar een paar bladzijden verder, dus die kan ik net zo goed even naast leggen. En ik weet wel, men probeert ploppen te maken. Men wil dat niet horen. En niet gehinderd door fatsoenlijke kennis van de Bijbelse geschiedenis, maakt men het kloppend. Maar er staat in vers 12, want daar begint de laatste reeks van 14. En dat het de 14 zijn, dat staat erbij, hè? Ja, in vers 17 staat dat. Namelijk 14 geslachten van Abraham tot David. En van David tot de Babylonische overvoering, Babylonische ballingschap, dus 14 geslachten. En van de Babylonische overvoering, dus na de ballingschap, tot Christus zijn 14 geslachten. Dus 3 x 14 is 42. Nou goed, en die laatste groep van 14, die vindt u in vanaf vers 12. Na de Babylonische overvoering. En vers 7 die zegt, zijn 14 geslachten. En hier staat, na de Babylonische overvoering gewon Jechonias Salatiel. Maar het hele punt is dat Jechonias niet leefde na de Babylonische ballingschap, maar ervoor. Hij werd weggevoerd. Kinderloos heette dat. Hij staat dus ook in vers 11. Josias gewon Jechonias en zijn... Nee, staat niet in vers 11. Ja, wel in vers 11. Josias gewon Jechonias, Jechonia heet hij in het Hebreeuws, en zijn broeders omtrent de Babylonische overvoering, en dat was het dan. En dan vers 12, en na de Babylonische overvoering gewon Jechonias Salatiel, maar er zitten een paar generaties tussen, sterker nog, het is zelfs een andere tak van de familie, maar het doet er nou niet toe. Wat het doet, is dat Jechonias hier niet meegeteld moet worden. Die hoorde nog in de voorgaande 14, en die werd in ballingschap weggevoerd. En de ogen uitgestoken, weet je veel wat allemaal, hè. En de man werd stierf kinderloos, maar goed. Maar daarna, na de Babylonische ballingschap, was er een erfgenaam van de troon, uit de andere tak van de familie overigens, dat was Salatiel, ook genoemd Sealtiel in het Oude Testament. En daar moet je beginnen te tellen dus, Salatiel, Zerubabel, Abiud, Eliakim, Azor, Zadok, Achim, Eliud, Eleazar, Matan, Jacob, Jozef, dat is 12, de man van Maria, uit welke geboren is Jezus, dat is 13, gezegd Christus, dat is 14. Maar je moet op 14 uitkomen, want dat zegt het volgende vers. Hebben we die nog? En dan worden Jezus en Christus als aparte generaties gerekend, want wat we hier vinden is heel simpel. Een lijst van erfgenamen van de belofte aan Abraham, dan wel van de troon van David. En die stierven allemaal. En de vraag is wie daarna zijn opvolger is. Dat begrijpt u toch, hè? Ze gaan stuk voor stuk dood. Er moet een erfgenaam zijn. En zo was het met Jechonias ook, die stierf ook. Die was trouwens zonder kinderen, zegt mijn Bijbel. Dus ja, waar gaat dan de troon naartoe? Nou, deze tak van de familie was uitgestorven, dat was de tak van Salomo. En dus ging de troonsrechten naar de tak van zijn broer, Salomo's broer, Nathan. En daar stamt Salatiel uit. Maar goed, dat staat er hier allemaal niet bij, dat doet er nou ook weinig toe. Maar Salatiel stierf en dus was zijn erfgenaam Zerubabel. Die namen komen we dus in Kronieken tegen en in Ezra bij de terugkerenden uit de ballingschap uiteraard. En daarna Abiud, Eliakim, Azor, Zadok en zo verder. Ze gingen stuk voor stuk dood en hun opvolger, hun erfgenaam, nam de troonsrechten over. Maar zo kom je terecht bij de Heer Jezus, die stierf. En de vraag is, wie is zijn erfgenaam? Nee, dat speelt wel vaker in de Bijbel een rol, hoor. Hebreeën. Een testament is pas geldig als de testamentmaker is overleden. Maar we weten allemaal dat het daar gaat over het nieuwe verbond dat bevestigd is in en op Christus. Maar het testament, toegepast op Christus, is pas geldig nadat het testamentmaker is overleden. Toch? Hetzelfde kwestie van het erfrecht. Dat was de Heer Jezus, staat er ook bij. Trouwens, dat hij gestorven is en daarna werd het testament van kracht, brak het nieuwe verbond aan waarvan Christus de erfgenaam is. Eenvoudige verhaal, en het staat dus al in Matthäus 1. Jezus stierf en naar wie gaan zijn rechten? Nou, meest voor de hand liggend, naar hemzelf, omdat hij uit de dood opstond. Toch? Als je er vanuit gaat, gaat naar het meest nabije familielid, en de gestorvene zelf staat op, dan wordt het erfrecht toegepast, kun je je voorstellen. Iemand is overleden, wordt uitgeschreven uit het bevolkingsregister, dan moet je naar de notaris en wat moet er met de bezittingen gebeuren? En dan zit je bij de notaris en dan komt diezelfde figuur, die komt binnenstappen. Onder het motto, dames en heren, daar ben ik weer. Hè? En naar wie gaat de erfenis, denkt u? Toch? Je kunt de geschiedenis niet terugdraaien. Niet net of hij niet overleden is. Hij is overleden. Erfrecht moet toegepast worden. Enzovoort. Dan wordt u, zult u zeggen, zijn eigen erfgenaam. Nou, vooruit dan. Dat is dan zo. Maar wel is er een verschil tussen. Toen hij stierf, was hij nog niet de Messias. Maar hij werd de Messias in zijn opstanding. Van Gods wegen aangesteld. Enzovoort. En dat is het verhaal. Wie bereidde dus de weg van de Messias? Jezus.
Ja.
Op het laatste kan ik wel ja zeggen, ja. De argumentatie weet ik zo gauw niet. Want de eerste en de laatste gaat om Alpha en Omega. Bovendien, in Openbaring is het geciteerd uit Jesaja, waar de woorden van die strekking enige malen staan. En in verband met de eerste en de laatste, namelijk, ik ben het hele woord Gods, vandaar ook Alpha en Omega, letters. Namelijk, de gedachte daarin is dat alles wat het woord God ons meedeelt en belooft, gerealiseerd wordt in hem. Ja, nou ja, goed. Ja, van de oude zowel als een nieuwe schepping. Maar dat lees je ook in Colossense 1, natuurlijk. Hè. Maar waar hier maar om gaat, is een veel simpelere zaak, namelijk de toepassing van het erfrecht, waarbij we zouden zien dat Jezus de wegbereider is van de Messias, en ik zal er meteen nog wat aan toevoegen voor het gemak. Hij werd weliswaar de Messias in zijn opstanding, maar te zeggen dat de Messias gekomen is, dat is wat christenen geacht worden te geloven, in tegenstelling tot de Joden die geacht worden te geloven dat hij nog komen moet. Maar te zeggen dat de Christus gekomen is, is wel een, laten we zeggen, een overstatement. Dat wil zeggen, nou ja, er zit een hele kleine kern van waarheid in, maar je kan beter zeggen dat de Christus is verdwenen. Dat is meer waar dan dat de Christus is verschenen. Laat die maar even tot u doordringen. Als we eindelijk een keer verlost worden van al die kersttradities, om zo te zeggen, waarbij nooit iemand oplet wat er gezegd wordt, maar het haakt wel hoor. De Messias werd niet geboren in Bethlehem. Toen hij geboren werd, werd hij in Bethlehem, maar toen was hij niet de Messias. Dan moest hij nog worden. Hij was de Messias in Jeruzalem toen hij opstond uit de dood. In de hof van Jozef. Hè? Van Arimathea. Maar goed, daar was hij de Messias. En wat denkt u wat hij deed? We hadden het toch over de notaris. De notaris zegt altijd spottend, dat de akte is ongeveer, een notariële akte begint ongeveer met heden verschenen, dat weet u hè. De notariële akte met heden verschenen. En als ze het snel willen doen, zo kort voorlezen, heel kort voorlezen, zeggen ze heden verschenen en verdwenen. Enzovoort. Spottend. En dat is ongeveer van toepassing op de Heer Jezus, want hij mag dan verschenen zijn, maar u en ik weten dat de Bijbel spreekt over de verschijningen van de Heer Jezus na zijn opstanding. En er is er geen één bij aan het volk. Of aan Jeruzalem. Het was aan een vrouw, een man, twee mannen, twee discipelen, 12, 13 discipelen, 12 discipelen, 11 discipelen, hoeveel het er maar waren. Nog aan Jacobus, heel laat nog een keer aan Paulus en ja, onderweg ook nog een keer aan 500 tegelijk bij het meer van Galilea. Dat is waar ook, hoewel we daar niet eens een verslag van vinden, maar vooruit. Maar het staat in de Bijbel dat het zo was. En dat was het dan. Het was Galilea, dus het heeft met Judea en Jeruzalem sowieso al niks meer van doen. Kortom, hij is weliswaar verschenen, zodat zijn opstanding al een historisch feit is. En dus de verschijning als zodanig, of hoe moet je dat zeggen, de aanstelling van de Messias als zodanig een historisch feit is, bevestigd door vele getuigen, zoals, zoals 1 Korinthe 15 dat zegt. Maar je kan niet zeggen dat hij gekomen is, je moet zeggen hij is verdwenen. In overeenstemming met oud-testamentische profetieën en met zijn eigen verkondiging en met wat de discipelen verder verkondigden. Meteen na de Pinksterdag zei Petrus, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting, alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben, dat is Handelingen 3. Kortom, pas in die tijden der wederoprichting, alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben, zal hij verschijnen. Maar dat is pas nadat men hem eerst heeft aangeroepen in geloof. Dat wil zeggen, na de 70ste week van Daniel, en dat is tot op heden niet gebeurd. En de uitdrukking de Messias is gekomen, die is acceptabel zolang we eronder verstaan. Vroeger was hij niet en nu is hij, maar gekomen wekte ook de indruk dat hij naar ons toegekomen is. En dat kan je nergens plaatsen, en dus hebben we de kerstfeest dan gemaakt, toen kwam de Messias tot ons. Dat is niet zo. De Messias stond op als zodanig uit de dood en verdween. Bracht de hartelijke groeten over aan de discipelen, demonstreerde dat hij leefde, gaf hen instructies, 40 dagen lang staat er, zo begint Handelingen 1 immers, en daarna verdween hij. Omstandig. En demonstratief, en heeft zijn gezicht aan Jeruzalem niet laten zien. Wel in Jeruzalem, maar dat was in besloten kring in de opperzaal, onder zijn discipelen. En verder niet. Dus hij verdween. En dat is waar het om gaat. En al wat de Heer Jezus gedaan heeft in zijn eerste komst, was wegbereiden voor de Messias. Hebben ze nog? En die weg is bereid. Alleen, voordat die Messias komt, wel, eerst wat anders, hij zou komen eerst tot Israël, maar dat is afhankelijk niet van of de weg bereid is. Ja, ook van of de weg bereid is, maar dat is gebeurd. Maar het is ook afhankelijk van de bekering van datzelfde volk. En dat wacht nog op de toekomst. En in die tijd leven wij. En wij kennen dus de Heer Jezus als de Christus. Wij kennen hem, wij zien hem, staat er zelfs met eer en heerlijkheid gekroond. Staat er nog sterker, er staat wij kennen hem van aangezicht tot aangezicht zelfs. Staat er. Nu al. Maar hij is niet gekomen. Dat komt nog. En te vrezen valt dat het wegbereidende werk nog niet voltooid is, want als wij onder wegbereiding ook zouden verstaan het brengen van het Joodse volk tot bekering, wel, dan moet dat nog steeds gebeuren. Of is dat nog steeds bezig te gebeuren? Zo kun je het beter zeggen, want het Bijbel is beter verantwoord. Maar het vindt pas een climax aan het eind van de grote verdrukking, namelijk de 70ste week van Daniel, wanneer het volk alsnog de Heer zal aanroepen en dan zal hij verschijnen. Strikt genomen hebben de orthodoxe Joden dus gelijk als ze zeggen de Messias moet nog komen. En dan zeggen wij, ja, maar hij klopte wel aan de deur. Hij is weer gegaan. Waar staat dat in de Bijbel? Hooglied. Dank je broeder, daar staat een Hooglied. Ja. De bedoeling is dat tot ons doordringt dat de Heer Jezus de wegbereider was van de Christus. Dat is een veel belangrijkere waarheid dan dat Johannes de Doper de wegbereider was van de Heer Jezus Christus, zeg ik dan maar, voor het gemak. Maar er is ook een goede reden voor waarom die beide gedachten in de Bijbel naar voren gebracht worden. Eigenlijk is het zo dat hetzelfde beginsel zich nog een paar keer herhaalt natuurlijk. Want in de toekomst krijgen we alsnog in de 70ste week Elia en zelfs de profeet als Mozes, die de weg bereiden van de Messias. Dus het herhaalt zich ook nog. Ook niks bijzonders trouwens, want er zijn meer profetieën die verschillende malen worden toegepast, dus bij herhaling. Maar dit heeft ook een belangrijke oorzaak. Ik sla even op, even kijken wat ik op zal slaan. Nee, jawel, Lucas 7. Lucas 7, als het klopt, dat ik nou toch de verkeerde, te pakken. Dan blijf ik even zoeken. Lucas 1, nee, die bedoel ik ook niet. Welke bedoel ik dan wel? Matthäus 17 dan? Die bedoel ik dan. Matthäus 17, want er zijn nogal wat uitspraken over Johannes de Doper. Maar ik bedoel Matthäus... ...17 vers 12, ja, ik had nog een ander in gedachten, maar... Nou ja. Vooruit maar. Matthäus 17 vers 12. Vers 10 begint dat. Zijn discipelen vragen hem, zeggende: wat zeggen dan de schriftgeleerden? Dat Elia eerst moet komen. Doch Jezus antwoordende zeide tot hen: Elia zal wel eerst komen en alles wederop richten. Maar ik zeg u dat Elia nu gekomen is. En daar heb je ook al een dubbele toepassing weer. Hij zegt eerst: inderdaad, Elia zal eerst komen. En dan staat er: en alles wederop richten. Dat hangt samen met de uitspraken over: de hemel moet hem ontvangen, de Heer Jezus, tot de tijden der wederoprichting alle dingen. Uit Handelingen 3 is dat. En dat slaat inderdaad op de wederkomst van Christus. En de komst van Elia gaat daaraan vooraf. Dat is ook inderdaad zo. En dat is wat uitdrukkelijk in laatste instantie gezegd wordt in Openbaring hoofdstuk 11. Ja, ga ik zo naartoe. Maar goed, even deze nog dan. Doch Jezus antwoordde en zeide tot hem: Elia zal inderdaad eerst komen en alles wederop richten. Maar ik zeg u, en er komt een andere toepassing van dezelfde gedachte. Ik zeg u dat Elia nu gekomen is en zij hebben hem niet gekend. Doch ze hebben aan hem gedaan al wat ze hebben gewild. Alzo zal ook de Zoon des Mensen van hen lijden. En het slaat uiteraard op Johannes de Doper. Maar er staat Elia, maar het gaat over Johannes de Doper. En bovendien wordt door de Heer Jezus bijna letterlijk gezegd dat deze Elia, namelijk deze Johannes de Doper, een type is van de Heer Jezus zelf. Daarom staat erbij: al wat ze hebben aan hem gedaan, al wat ze hebben gewild, alzo zal ook de Zoon des Mensen van hen lijden. Dus wat ze aan Johannes de Doper gedaan hebben, zouden ze ook aan de Heer Jezus doen. Want waar het om gaat, is dat Johannes de Doper een type, een beeld is van de Heer Jezus. Dat wil zeggen, in zijn eerste komst. Tot en met zijn dood, uiteraard. En daarom stierf Johannes de Doper ook inderdaad. Dat hoorde bij zijn functie. Een beetje tragisch voor de man persoonlijk, maar zo is het nou eenmaal. Zie. Maar het is vervolg op... Matthäus 11. Schijnt het. Ja, die bedoel ik ook niet, maar goed. Waarom kan ik hem nou ineens niet vinden? Ik had hem dus straks voor me liggen. Nee, Matthäus 11 heb je in vers 10 de uitspraak: zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die u wegbereiden zal voor u heen. En dan vers 11, voorwaar zeg ik u, onder degene die van vrouwen geboren zijn, is niemand meerder dan Johannes de Doper, want over hem gaat het. En in al die evangeliën wordt minstens wel één keer gezegd dat Johannes de Doper degene is die als stem in de woestijn zou roepen, de weg des Heren zou bereiden. Het wordt steeds herhaald, dus dat moet zo wezen. Niet, en in Johannes 1 is het Johannes de Doper zelf die het zegt. Ik ben die stem des roepen in de woestijn. Maar bij zijn geboorte werd het al gezegd dat hij dat zou zijn. Ja, vers 14, die bedoel ik hoor, van Matthäus 11, ja. Want daar staat: en zo gij het wilt aannemen... Zo gij het wilt aannemen, hij is Elia die komen zou. En daarna krijg je dan pas hoofdstuk 17, Elia zou er eerst komen, maar ik zeg u dat Elia gekomen is. Verwijs het naar Johannes de Doper. Maar de uitspraak hier in Matthäus 11, vers 14 is tamelijk uniek. Zo gij het wilt aannemen, hij is Elia die komen zou. Die woorden zijn een beetje omsluierd. Daar is ook een goede reden voor. Maar het wekt de indruk dat men had moeten aannemen dat Johannes de Doper Elia was. En als ze dat zouden aannemen, dan zou hij het ook zijn. Heb je dat? Zo leest men dat vers graag. Hè? Zo gij het wilt aannemen, wat wilt aannemen? Wel, dat hij Elia is, leest men dan. zo gij het wilt aannemen, hij is Elia die komen zou. Als je hem zo leest, krijg je meteen problemen, want toen het hem gevraagd werd, zei gij Elia, had hij dan dus ja moeten zeggen? Dan hadden ze hem misschien geloofd, en dan zou hij het ook geweest zijn, maar hij zei nee. Dat weet je nog. Dus dan heb je een probleem. Maar zo moet je het vers ook niet lezen. Het hele idee is dat men de boodschap, de prediking van het evangelie, of misschien nog breder, dat men gewoon het woord Gods als zodanig zou moeten aannemen, dan zou hij Elia zijn die komen zou. Want het idee blijft dat voordat de Messias verschijnt en Israël tot bekering komt, alles in één keer enzovoort, dat voordat dat gebeurt zou Elia komen. Om die reden zou men dus in de dagen van de Heer Jezus hebben kunnen zeggen, dit kan de Messias niet zijn, want voordat de Messias komt, moet Elia nog komen. Niet alleen vanwege de uitspraak, zie ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen, uit Malachi 3 vers 1, maar meer nog vanwege Malachi 4 vers 5. Zie ik zend jullie de profeet Elia, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komen zal. En dus zou men zeggen, deze Jezus, dat kan niet de Messias zijn, en die dag des Heren komt dus ook niet, want Elia moet eerst nog komen, zegt Malachi. Staat in het Oude Testament, staat in de Bijbel, de Heer zegt het, dus dat is waar. En als tegenargument daartegen zou de Heer Jezus dus zeggen, en hij zegt het hier ook, dat die profetie over Elia van toepassing is op Johannes de Doper. Als men in die dagen het woord Gods zou aangenomen hebben, zo gij het wilt aannemen, dan zou blijken dat Johannes de Doper de functie vervulde van Elia. Van hem staat trouwens, en dat is weer op een andere plaats, dat hij kwam in de geest en de kracht van Elia. Ik weet niet, ik ga nou ook niet zoeken waar het staat, maar het staat op een andere plek, over Johannes de Doper. Zie? Met andere woorden, de profetie uit Jesaja, de profetie uit Malachi 3 en die uit Malachi 4 over de wegbereider, stemde ze roepen in de woestijn, over ik zend mijn engel eerst en ik zend Elia eerst, al die drie uitspraken worden van toepassing gebracht op Johannes de Doper. En na hem zal dus de Messias komen. In de praktijk lopen die dingen anders. In de praktijk bleek Israël ongelovig te zijn. In de praktijk zou 2000 jaar duren, afgerond, hè? Op 1000 jaar nauwkeurig. Is dat nog nauwkeurig of niet? Nou, maar zou het 2000 jaar duren voordat Israël tot geloof zou komen? En dat betekent dan dat de situatie heel anders komt te liggen. Het hele punt is dat wij hier van doen hebben met een heel algemeen Bijbels verschijnsel, dat trouwens in het algemeen heel onbekend is, namelijk dat heel wat profetieën een vervulling gekregen hebben, dat wil zeggen, de Bijbel zelf zegt dat die profetieën vervuld zijn geworden in bepaalde omstandigheden, terwijl in werkelijkheid, en ik zeg dat dus nu heel sterk, terwijl in werkelijkheid diezelfde profetieën alsnog een vervulling zullen krijgen, en gewoonlijk de echte, dat wil zeggen de hogere, de betere. Ik hoop dat u begrijpt wat ik nu zeg, want het is moeilijk te formuleren. Ik bedoel gewoon dit, er zijn talloze profetieën in het Oude Testament die in het Nieuwe worden aangehaald en waarbij gezegd wordt, nu wordt die profetie vervuld. Nu wordt vervuld wat de profeet gezegd heeft enzovoorts. Terwijl blijkt, als je die profetieën bestudeert, dat daarmee niet het einde bereikt is en dat diezelfde profetieën alsnog vervuld moeten worden in de toekomst, als u begrijpt wat ik bedoel. Ze krijgen dus een dubbele toepassing, om zo te zeggen. En mijn zinziens, dat is met een vlag onder arm, dus anders zou ik niet zeggen mijn zinziens, maar mijn zinziens, voor zover ik heb kunnen nagaan, maar dat is bijna ondoenlijk, maar elke keer als in het Nieuwe Testament, beginnende bij Matthäus, staat, dit is de vervulling van wat de profeet gezegd heeft, weet ik zeker, ik kan het ook aantonen, dat dat niet het einde van het verhaal is, maar dat er een andere vervulling is van diezelfde profetie. Er komt er nog een. En die andere is belangrijker. En er is een goede reden voor waarom het gebeurt. De reden is dat de Joden, en de mensheid in het algemeen trouwens, geen enkel excuus kon hebben. Men zou nooit hebben kunnen zeggen, dit kan de Messias niet zijn, want er moeten eerst nog die en die en die en die profetie vervuld worden en daarna zou pas de Messias komen. Iemand die zou zeggen, dus eerst moet Elia komen, we hebben het net gelezen, en dan pas komt de Messias, daarvan wordt gezegd, nou, dat is Johannes de Doper. Maar bij nader inzien, als je het Johannes praat, zeg je, nee, ik ben het niet. Maar daarom zei ik al, het is dicht in de buurt. Alleen hij kiest voor nee. Op dezelfde wijze als dat ik zei, toen ze vroegen, zijt gij de Messias, toen heb ik gezegd, nou, het was wel dicht in de buurt, maar er staat dan toch, hij beleed, en hij loochende het niet, en hij beleed, ik ben de Messias niet. En toch zat het dichtbij, want hij was een type van de Heer Jezus, en profetieën in het Oude Testament over de Heer Jezus worden wel degelijk op hem van toepassing gebracht. Alleen, het is niet de definitieve vervulling van de profetie. Zal ik er nog een paar noemen, zo uit het hoofd, voor de aardige. Ze zijn niet makkelijk, dus het is wat lastig om ze om een reeks te geven, zo. Maar laat ik er maar één noemen, hè. De zogenaamde intocht in Jeruzalem. U weet, dat was geen intocht in Jeruzalem, maar vooruit maar. Maar u weet in ieder geval waar ik het over heb. Toen reed de Heer Jezus op één ezel over de Olijfberg, en er staat er keurig bij, dit is wat gezegd is door de profeet, door Zacharia, in dit geval Zacharia 9. Zie, uw koning komt en hij rijdt op een ezel enzovoort. Nou, dat gebeurde daar letterlijk en dat was dus zo. Maar lees het maar na in Zacharia 9. Er staat nog veel meer in Zacharia 9. Het lijkt geen enkele twijfel dat het daar primair gaat om wat wij noemen de wederkomst van Christus. Want het gaat over het definitieve oordeel over nogal wat volkeren die daar genoemd worden in datzelfde hoofdstuk achter elkaar en daartussenin staat, zie uw koning komt enzovoorts. Met andere woorden, die profetie moet nog vervuld worden in de toekomst, in de wederkomst van Christus. Hoe? Dat doet er niet toe. Maar dat hij in de toekomst komt op de Olijfberg, over de ezel zullen we het maar niet hebben. Maar dat hij in de toekomst komt op de Olijfberg alsnog, dat lijkt me een duidelijke zaak. Dat moet nog gebeuren. En wat toen gebeurde op die zogenaamde intocht, was een voorafschaduwing van zijn wederkomst. Daarom zei hij ook, bij diezelfde gelegenheid, toen hij aan de afgang des Olijfbergs kwam en de stad zag, zei hij wenend dat de stad verwoest zal worden. Want het punt is, als die profetie echt definitief vervuld wordt, is dat de dag van de verwoesting van Jeruzalem aan het eind van de 70ste week van Daniël. Maar het was toen de laatste dag van de 69ste week van Daniël, op de datum nauwkeurig, de 10e van de eerste maand. Hebben we die nog? Het ene is een beeld van het andere. Maar niemand kon toen zeggen, dit kan de Messias niet zijn, Jezus kan niet de Messias zijn, want er staat dat hij zou komen op een ezel op de Olijfberg. Nou, dat was al gebeurd. Niettemin, in de toekomst komt hij alsnog. Enzovoort. Ja, dat is met talloze profetieën zo. Wat dacht u van die van Jesaja 9, die is helemaal mooi. Dat is een hele mooie, ja, daar begin ik weer aan. Jesaja 9. Waar staat, want het is niet zo heel lang geleden dat het kerstfeest was, dat kan nog net dan, hè. Een volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien en dat soort dingen meer. Maar waar woont dat volk? In, ja, maar in welk land? In Galilea staat er. Er staat nog meer bij, maar ik zeg het met opzet nou even. In Galilea. Het land van Zebulon en Naphtali, geloof ik, Issachar staat er niet bij, dus het is jammer voor de priesters, maar Galilea, nou staat Galilea der Heidenen. En wat lezen wij later in Matthäus, is het, geloof ik, ja, Matthäus, dat toen Jozef en Maria en het kinderke Jezus uit Egypte terugkwamen na 2 jaar, verblijf in Egypte, zouden ze zich vestigen in Bethlehem, want ja, dat is toch de stad Davids, niet waar? Daar was David ook geboren, en toch? Nou goed, maar dan verschijnt aan Jozef in de droom een engel, die zegt, nee, niet in Bethlehem, maar in Galilea. Daar moet je gaan wonen. En dus vestigt zich in Nazareth, en er staat erbij, dit is vervuld, dit is gebeurd, omdat geschreven is door Jesaja, Galilea, de heidenen, en het volk dat in duisternis wandelt, licht en dat soort dingen meer. Hebben die nog? Hè? Ja, een beetje krom. Maar het hele punt is, kijk, je kunt, dan moeten wij dus zeggen, als de Messias komt, dan komt hij in Galilea der Heidenen, want daar, het Messias is licht, en daar zou het licht opgaan, in Galilea der Heidenen. En die misten de Farizeeën dus, want die zeiden, kan uit Nazareth iets goed komen? En het antwoord is, ja, wis en waarachtig, want er staat in Jesaja. Nazareth ligt in Galilea, en daar zou de Messias komen, want daar zou het licht opgaan. Dan denken we, nou, dat is leuk, dan is dat vervuld. En toch is het niet vervuld. Want in werkelijkheid, lees die hoofdstukken maar na, waar het werkelijk over gaat. Het gaat niet over de woonplaats van de Heer Jezus, of iets anders onbenulligs, want het is toch tamelijk onbenullig, lijkt mij. Hij zou naar Jeruzalem komen, bovendien dus vooruit. Waar het werkelijk over gaat, is dat de wereld ongelovig zou zijn, en dus in duisternis zou zijn. Men leest Jesaja 61 bijvoorbeeld, de eerste vers, is ook wel aardig in dit verband. Over u zal de Heere opgaan, enzovoorts. Waar dan? Het hele punt is, de volkeren zouden in het algemeen in duisternis wandelen, en zeker ook Israël, maar niettemin zou ergens toch dat licht van het evangelie van het nieuwe verbond schijnen. Waar? In Galilea der Heidenen. Het land van Zebulon en Naphtali. En dan zoeken we het op de kaart op, waar de stammen van Israël gewoond hebben. En Galilea ligt dan rondom meer van Galilea, en daar woonden de stammen van Zebulon en Naphtali. Die zeggen, dan klopt het toch? En dan moet ik u zeggen, ja, maar toen de Heer daar woonde, was het niet het land van Zebulon en Naphtali, want het waren 2 van de 10 stammen die in ballingschap zijn. Al 600 jaar toen, en we zijn nu 2000 jaar verder, zeg maar. Heb je dat nog? Bovendien, waarom heet het Galilea der Heidenen? Het hele punt is, Galilea der Heidenen is Gallië. Als je het in het Hebreeuws opschrijft, is het precies hetzelfde. En Galilea der Heidenen ligt inderdaad aan de zee, staat er ook nog bij ook. Dat is hier de kust van Noordwest-Europa. En daar ging het licht op. In het Noordwesten, staat ook nog in Jesaja trouwens, maar dat is een ander hoofdstuk. Hebben we ineens 2 hoofdstukken verder geloof ik, dat is me goed herinnerd, maar misschien zit ik er nou naast. Het is de verwijzing naar onze christelijke bedeling, onze tegenwoordige gemeentelijke bedeling, waarin de zaligheid, het licht, het evangelie terechtgekomen is, inderdaad bij Zebulon en Naphtali onder andere, bij de 10 stammen namelijk, maar die leefden niet in Galilea rond het meer van Galilea, maar in Gallië, en dat is heel Noordwest-Europa, tenminste, het land van de Kelten betekent het. Van de Galliërs, de Kelten. Hebben die nog? En dat is de echte vervulling van de profetie. Hebben die zo? Hè? En wat dacht u van Matthäus 1? Wat staat er ook alweer precies? Daar staat... Is het Matthäus 1? Dat kan ik er weer niet vinden natuurlijk. Ik bedoel die... Oh ja. Er staat in vers 22, dat is net de geboorte van de Heer Jezus aangekondigd, en er staat in vers 22, dit alles is geschied op dat. En ik zeg u, elke keer als dat er staat, is het natuurlijk waar, maar het is demonstratief, en als u mij vraagt, enigszins geforceerd, die vervulling van de profetie. De echte komt erachteraan, maar die staat er niet bij. Dit alles is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet zeggende, ziet, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en gij zult zijn naam heten Emmanuel, het welk is overgezet zijnde God met ons. Punt. En hij heette niet Emmanuel. Nee. En inderdaad, in Jesaja staat een profetie over... Aan Israël zou een teken gegeven worden, de maagd zal zwanger worden, een zoon baren en hij zou honing eten en weet je veel wat er allemaal bij staat. Het is een uitgebreidere profetie. En het hele punt is dat die geboorte van de Heer Jezus uit de maagd wel beschouwd wordt als vervulling van Jesaja 7, maar de uiteindelijke en veel grotere vervulling vond veel later plaats. Want, en ik deel dat alleen maar mee. Ik gebruik het als voorbeelden van hoe dat met die profetieën zit. Dus ik kan niet alle details geven en het beargumenteren waarom het zo is. Maar het hele punt is namelijk dat de maagd die zou zwanger worden, dat zou volgens Jesaja 14 letterlijk staat er, aan het volk zal een teken gegeven worden. En dit is gebeurd, de geboorte van de Heer uit de maagd Maria is gebeurd, opdat vervuld zou worden wat de profeet zei. Maar wat zei de profeet? Aan Israël zal een teken gegeven worden. Met andere woorden, de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd Maria is een teken. Waarvan? Ja, dat is de vraag. Die vraag moet je stellen. Een teken waarvan? Wat betekent het? En het antwoord is, Maria is een beeld van de 10 stammen van Israël. Die is verloofd met Jozef, dat wil zeggen, ze heeft deel aan de beloften die aan Jozef, de eerstgeborene uit Israël, uit het Oude Testament gedaan zijn. Beloften van eerstgeboorterecht. Hebben die nog? Verloofd, niet getrouwd? Verloofd. Maria is dus een beeld van de 10 stammen van Israël, die als het ware de drager zijn van die beloften, hoewel die nog niet vervuld zijn eigenlijk. Maar goed. Maar uit die 10 stammen wordt een zoon geboren, terwijl die 10 stammen geacht worden maagd te zijn. Dat wil zeggen, Maria, ik heb het aan Maria gevraagd, die zei, ja, dat kan ook niet, terwijl ik geen man beken. Hetgeen betekent dat de Heer officieel, God, officieel geen relatie onderhoudt met de 10 stammen van Israël. Het zijn heidenen, Galliërs onder andere dan, Kelten, hè? En Saksen, ja, enzovoort. Hij onderhoudt er geen relatie mee, hoewel er zijn beloften aan gedaan. Maar goed, hij onderhoudt er geen relatie mee. Niettemin, uit die 10 stammen van Israël wordt een zoon geboren en die zoon is de gemeente. En de geboorte van de Heer Jezus uit Maria is een beeld van de geboorte van de gemeente uit de 10 stammen van Israël. En dus als erfgenaam van de beloften van eerstgeboorterecht zoals gedaan aan Jozef. En daarom heette de vader van de Heer Jezus, de wettige vader van de Heer Jezus als mens, heette Jozef. Bij zijn geboorte en bij zijn wedergeboorte ook. Maar dat was Jozef van Arimathea. In die hof, weet u nog? Zeker wel. En die was ook degene trouwens, maar dat staat niet meer in de Bijbel. Maar in de geschiedenisboeken kun je het zo terugvinden. Die was ook, Jozef van Arimathea was ook degene die het evangelie hier naar het westen bracht. Maar waar het maar om gaat, is dat wij moeten struikelen over dit soort uitspraken. Over dit is vervuld op dat. Maar dat zijn geforceerde vervullingen, zo noem ik het altijd maar. Ze moesten plaatsvinden om Israël en de volk in het algemeen geen excuus te geven, zo van dit kan de Messias nog niet zijn. Het hele punt is dat in de eerste komst van Christus inderdaad het evangelie gewoon, naar altestamentische norm, maar het evangelie gepredikt is geworden precies zoals is aangekondigd. Aan alle volkeren, aan heel de mensheid, dat zegt mijn Bijbel ook, dat dat gebeurd is, enzovoort. En niemand kon zeggen, het is zover nog niet, er zijn nog zoveel profetieën die nog niet vervuld zijn. Dat was namelijk niet zo. Die waren vervuld, die hadden een toepassing, ook een heel duidelijke enzovoort. Niettemin blijkt achteraf dat Gods werk in onze bedeling wel degelijk in overeenstemming is met wat het Oude Testament erover zegt. Maar het punt is dat de Nieuwtestamentische Bijbelboeken alsnog, en vooral de Nieuwtestamentische brieven doen dat, ons alsnog laten zien de dubbele bodem van de Oudtestamentische profetieën. Dat wil zeggen, het toont ons aan hoe in de Oudtestamentische uitspraken tegenwoordige, namelijk gemeentelijke waarheid, verborgen ligt. Maar dat is pas bekendgemaakt jaren later. Eigenlijk pas in de dagen van Paulus, als het er helemaal over gaat. Maar het punt is gewoon, dat is de verborgenheid. Dat moest geheim blijven. En omdat het geheim moest blijven, is er dus voor gezorgd van Gods wegen al die profetieën die verband houden met de wederkomst van Christus, en zeker met de dingen die daaraan vooraf zouden gaan, op een of andere wijze een alternatieve vervulling hebben gekregen in de dagen van de eerste komst van Christus. Ik bedoel dit. Het evangelie zou eerst naar de 10 stammen gaan in de verstrooiing en daarna pas zou het Joodse volk tot geloof komen. Maar dat mochten de Joden niet weten, anders zouden ze zeggen, dat is de Messias, niet deze Jezus van Nazareth. Want eerst zou hij moeten gaan naar de 10 stammen van Israël en daar een licht zijn en dan pas komen wij aan de beurt. En dat konden ze niet zeggen. Want voor zover het ontleend zou zijn aan profetieën over Galilea der Heidenen enzovoort uit Jesaja, zou gezegd moeten worden, nee, daar was hij toch al, daar was hij eerst, hij trad eerst op in Galilea. En daarna pas ging hij naar Jeruzalem, dat is niet voor niks zo. Maar de werkelijke vervulling van die profetie vindt pas plaats in onze tijd. En dat is het hele verhaal. Nou ja, en eigenlijk geldt dat zelfs voor die drie witte bladzijden dan tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Het is een tijd waarin God zweeg en daarna zou de Messias komen. Dat is eigenlijk het idee. Nou ja, Elia en dan de Messias. Of eerst die engel en dan de Messias. Maar in werkelijkheid, die hele 400-jarige periode staat model voor onze tegenwoordige bedeling waarin God zwijgt. En dan komt Elia in de toekomst, komt Elia en dan komt de Messias, alsnog. En daar moeten we dringend bij laten, want anders dan krijg ik ruzie met de hovenier. Wij danken u, Hemelse Vader, dat we ook vanavond uw woord mochten openen. En mochten bepaald worden bij deze oude profetieën die nog steeds actueel zijn. Wij danken u dat wij nog steeds mogen uitzien naar de komst van onze heiland, de Heer Jezus Christus, die eenmaal zal verschijnen in grote heerlijkheid aan deze wereld en inderdaad definitief een oordeel zal brengen over de volkeren en over de goddeloosheid van de mens. Maar in bijzonder hebben we reden om u te danken dat we reeds nu aan dat oordeel ontrokken zijn. Dat we geplaatst zijn in de gemeenschap met onze heiland zelf. En dat we mogen weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden in heerlijkheid, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. We danken u dat we eerstelingen zijn van het nieuwe verbond.